Vooraf heb ik namens de kerkraad voor u de volgende mededelingen. Vrijdagmorgen is er de gebedskring. En voor wat de collectes betreft, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van de kerk. Tot zover. De mededelingen, verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen de dienst door met elkaar te gaan zingen uit het laatste vers van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En wat daar verder volgt, het laatste vers van Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis zingen we het laatste vers van Psalm 27. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat daar verder volgt in het zevende vers van Psalm 27. Belijden wij het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis deze avond. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend nu aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is mijn lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We openen vanavond het Nieuwe Testament in de eerste brief die Petrus schreef aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Het eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1. We lezen dat gehele hoofdstuk. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienen. Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En als gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we samen bidden. Heilige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Heere van de Heerscharen, we komen tot u. Wat zou het gepast zijn om een moment stil te houden aan het begin van het gebed, om de woorden die zijn voorgelezen te benadrukken. Het waren lange zingen, Heere God, zeker voor de jongelui, maar eigenlijk voor ons allemaal, vol zinnen. Eigenlijk hele lange zinnen met heel veel komma's. Maar als we nou beginnen, Heere God, bij dat laatste zinnetje. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dan kunnen we dat allemaal begrijpen. Heren, wij vragen u, laat het daar niet bij blijven, dat we begrijpen en weten, ja, we hebben al zo vaak het woord gehoord, dat woord dat van generatie op generatie is overgegeven, dat woord dat ook ons land is binnengekomen, maar dat we dat woord gaan geloven. Wat een ontzagwekkend wonder, heren, dat u gewone mens hier op de preekstoel riep, en dat u hier in het midden van de gemeente te Abbenbroek mensen in uw huis hebt gebracht. Om dat te bewerken wat niemand kan, alleen u. En u bedient zich van mensen. Om mensen die geestelijk dood zijn, levend te maken. Om mensen die geestelijk zijn levend gemaakt, te voeden op de weg naar de wederkomst van uw Zoon. De openbaring van Jezus Christus. Heren, Geef dat we dat dan ook werkelijk zullen geloven en dat we ook dat voor het eerst zullen gaan meemaken in ons leven. Dat hier de beslissingen vallen, niet alleen hier, maar zeker hier. Dat niemand vrijblijvend het woord zal aanhoren. En dat de prediking bepaald ook niet vrijblijvend zal worden uitgesproken, maar dat het een ontmoeting zal zijn tussen u en ons. En dat Christus zo zal worden uitgeschilderd. Dat wij hem aangrijpen en dat hij ons vrijspreekt. En als dat is gebeurd, heren, en wij weten wat het is om door de verzoekingen heen te gaan. Om te weten dat onze redding buiten ons vast ligt en dat onze erfenis boven wacht. Leer ons dan, heren, niet alleen maar te leven bij het hier en nu, hoe zwaar dat ook kan zijn. Maar leer ons te leven bij de verwachting van de komst van Jezus Christus. Wat niet alleen maar een oordeelsdag is, maar ook een dag van bevrijding. Een dag waar het rijk van vrede op aarde komt. Een dag waar u zult spreken. En waar iedereen die je tegen u heeft opgenomen, alle antikrachten, zullen zwijgen. Heren, we vragen om de geest in het luisteren, in het spreken. En wees ons nabij, ook juist daar waar wij in de warboel van het leven en in de kantelende tijden soms niet meer weten welke kant we moeten opkijken. Geef, heren, dat uw goddelijke hand de kin omhoog zal doen. Dat uw goddelijke geest ons hart zal openen. En dat wij niemand anders zullen zien dan uw drie enige God, die hier in dit oude kerkgebouw, door middel van de dwaasheid van de prediking, laat horen: ik leef en gij zult leven. Heren, we vragen dat. Niet omdat wij dat hebben verdiend. Dan zou er geen enkele reden zijn om naar u toe te gaan, maar wij bidden het pleitend in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, Messias, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 33. 33 en daarvan vers 10 en 11. Vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En ook het 11e, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En bij die laatste regel, weer steeds alle smart, mag u bedenken dat u dat wel aan de Heere mag vragen, maar dat dat niet altijd zo is. Het wordt een rommeltje als we allemaal verschillende dingen gaan zingen, maar u mag dat laatste zinnetje van vers 11 ook lezen. Heilig steeds alle smart. Want Gods kinderen wordt echt niet altijd alle smart bespaard. God wil dat heiligen. Daar gaat het ook vanavond over. Maar we zingen dus gewoon de berijming zoals die voor ligt. Psalm 33 vers 10 en ook vers 11. Ik wil met u en jou vanavond stilstaan bij de versen 3 tot en met 9 uit 1 Petrus 1. En boven die woorden heb ik als thema geschreven Gods grote barmhartigheid. En we letten op 3 dingen. Allereerst op hoop en geboorte. Vers 3 en 4, laten we dat samen eens lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daar vind je die woorden wedergeboren en hoop. Eerste gedachte. Maar daar hoort ook bij tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Daar richt die hoop zich ook op. Ten tweede letten we op geloof en beproeving. Lees maar mee in vers 5 tot en met 7. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En tot slot staan we stil bij liefde en vreugde, vers 8 en 9. De welke gij niet gezien hebt, Jezus dus, en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Gods grote barmhartigheid. 1. Hoop en geboorte. 2. Geloof en beproeving. 3. Liefde en vreugde. Het is ondoenlijk vanavond, of u zou het mij toestaan om een preek van 5 kwartier te houden of zo, maar dat gaan we niet doen, jongens en meisjes. Ik ben al lang blij dat jullie erbij zijn en dan moet het ook weer niet te lang zijn. Dus het is niet te doen om al die woorden die ik zojuist heb voorgelezen uit vers 3 tot en met 9 allemaal uit te diepen, maar het gaat om de rode draad. En ik hoop dat de Heere God mij helpt, jongelui, om ook voor jullie het zo dichtbij te brengen en het zo praktisch te maken dat je naar huis gaat en beseft, ik heb Petrus toch beter begrepen dan ik had durven denken. Want het is best wel moeilijk als je dat zo leest, maar we hoeven het niet alleen te doen. Ik niet en jullie niet. We hebben gebeden of God dit woord wil gebruiken om dat verschil te maken in mijn leven. Om door de Heilige Geest te laten zien waar het nou echt op aankomt. Hier. En straks, als Jezus terugkomt. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Dat thema is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is eigenlijk die rode draad door heel dit hoofdstuk. De barmhartigheid van God. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is nauw verbonden met het woordje moederschoot. Zoals een moeder het kind koestert onder haar hart in haar buik. Zoals een moeder kan communiceren met het ongeboren leven, sta je als man vaak maar wat bij te kijken hoe dat dan gaat. Zo teer, zo diep is Gods verbond met mensen die hij aangewezen heeft, die hij geroepen heeft. Je ziet dat in die omgang met Israël, hoe God voor zijn volk opkomt, hoe ze hem ook op zijn hart konden trappen, hoe ze ook het in hun aard hadden zitten om tegen hem in opstand te komen en te zeggen, laten we er toch mee stoppen, we gaan weer terug naar die slavernij in Egypte. Elke keer is dat Gods barmhartigheid, niet dat hij de hand over het hart strijkt, maar dat hij de zonde vergeeft. En dat hij zegt, hoe zou ik jullie kunnen loslaten? Ik ben God en geen mens. Dat zie je ook in deze brief. Neem nou het eerste woordje. Kun je lezen? Ja, ik denk dat de meesten wel al aardig kunnen lezen. Het eerste woordje van de brief. Jongens en meisjes, het staat daar. Een naam, hè? Petrus. Dat was in die tijd heel gebruikelijk. Als je een brief schreef, dan zette je de afzender bovenaan. Wij doen dat niet. Wij sluiten af met, nou, de hartelijke groeten van. Hier is het meteen de afzender bovenaan. Maar dat maakt het ook wel weer heel bijzonder, toch? Want neem nou Petrus gewoon eerlijk. Wat een wonder dat deze man mocht doorgaan in het koninkrijk van God. Dat Jezus hem de pas niet heeft afgesneden, maar de weg geopend. Hij heeft Jezus verloochend. Hij heeft hem zo vaak voor de voeten gelopen. We zien hem op een gegeven moment aan het einde van het evangelie huilend in de nacht verdwijnen. En toch heeft Jezus hem opgezocht en zei: Petrus, heb je me lief? En ik denk dat de kinderen in de kerk vanavond, en ook als je geen kind meer bent, maar jongeren, het wel herkent naar je vader of je moeder. Als je een grote mond had of iets had gedaan wat je ouders kwetste. En je komt ze weer onder ogen en dan ja, soms zit die vraag in de ogen en soms stellen ze het ook gewoon pa en ma, die vraag. Hou je eigenlijk wel van me? Ja, terechte vraag toch? Als je iemand gekwetst hebt, hoe kun je dat nou doen? Dat je dan toch kunt zeggen, en dat je vader of moeder het gelooft. U weet alle dingen, u weet dat ik echt soms van die nare streken kan leveren. En dat ik zo'n grote mond kan hebben. Maar echt, ik kan niet anders zeggen, ik houd van u. Zoveel dieper is dat ook bij Petrus geweest. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Toen heeft de Heere Jezus niet tegen Petrus gezegd, nou laat het maar eens even een poosje gaan. Bewijs dat dan maar eens. Nee, hij zei, jongen, ga mijn schapen maar weiden. Daarom kan ik hier staan. Daarom kon Petrus schrijven. Daarom zit u hier in het bankje. En daarom kunnen jullie ouders met al jullie hun gebreken jullie opvoeden. Niet omdat het van die engeltjes zijn. Maar dat ze door genade zijn aangeraakt. Het is echt alleen van God. En als het van God is, kun je dat ook nooit meer verliezen. En Petrus is daar zo vol van. En zeker, het woord is uitgekomen wat Jezus zei, als je ouder geworden bent en je eens bekeerd zult zijn, als je in de heiliging gevorderd bent, niet door een mannetje te worden, maar door meer op Christus te gaan lijken, versterk dan je broeders. En Petrus is gaan schrijven aan mensen daar in de verstrooiing. Ze zijn huisgemeentes begonnen, daar in het klein. En wat is nou de reden dat Petrus die brief is gaan schrijven? Omdat hij merkte dat die prille christenen die tot geloof kwamen, die zomaar vanuit het niets, nou ja, zomaar, dat is ook al een wonder, hè, door het evangelie zijn stilgezet, die een radicale ommekeer in hun leven hebben meegemaakt, die zijn er wel achter gekomen als je de Heer Jezus gaat volgen, als je de afgodendienst vaarwel zegt, ja, dan kom je in de problemen. In je familie. Op je werk, in de stad. Ben jij ook al zo een die die vage leer, die nieuwe leer aanhangt? En mag je nou ineens dit niet meer? En waarom bedank je nou hiervoor? Ben je soms beter? Je merkt door heel de brief heen dat dat echt de pijn is van die prille christenen. Zelf zijn ze voor de genade van God gevallen. Zijn ze opnieuw geboren, met andere ogen in de wereld gaan staan? Hebben ze het evangelie geloofd? Is de geest in hen komen wonen? En dat maakt zo gunnend. Als je die gunning niet kent, dan werkt de geest niet in je. Zo zwart-wit ligt dat. Maar dat is het punt. Als jij wel tot verandering kwam en je ziet dat die ander maar blijft aarzelen, dat die ander afstand van je neemt, dat je niet meer met degene die je lief zijn open kunt spreken over die dingen. Of het wordt bonje. Daar leden ze onder. En Petrus gaat ze bemoedigen. Hoe dan? Door te zeggen, nou, ik heb nog een paar goede oudvaders voor jullie. Die moet je maar eens lezen. Schrijft hij een brief met allemaal praktische tips. Als je nou meer stille tijd en zus en zo. Allemaal hele goede dingen hoor. Kunnen ook bemoedigen. Als je biografieën leest van mensen die dicht bij God leefden. Maar met alle respect, Petrus die heeft het allereerst over God, over zijn grote barmhartigheid. Mensen die vastlopen in het geloof, omdat ze zo graag meer zouden willen zien. Misschien ook wel vanavond, dat je zegt, waar is nou het baanbrekende koninkrijk van God? Waarom zit deze kerk niet bomvol? Waarom zijn er ook in de gemeente van Abbebroek niet alle mensen opnieuw geboren? Waarom ben ik het nog niet? Dat kan je beklemmen, hè? Is de geest dan veranderd? Werkt God niet meer zo krachtig als toen? Met dezelfde kracht als waarmee hij Jezus uit de dood heeft opgewekt, maakt hij mensen opnieuw geboren? Petrus zegt, hoor maar. Als je wel opnieuw geboren bent,
En je loopt vast. Wat is dan de beste remedie, beste medicijn? Ga de Heere maar prijzen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo betrokken is de Heere op de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Waar ze dan ook zijn, hoe verstrooid ze dan ook zijn, waar ze dan ook ter wereld samenkomen, of in een eeuwenoud kerkgebouw, of ergens nu in Noord-Korea, of in China, of ergens op het zuidelijk halfrond elders, in een huiskamer, in een tochtige kelder, in het geheim. Dit is het fundament van degene die geloven. God kwam in ons leven. En dan gaat hij nooit meer weg. Zijn geest heeft het voor het zeggen. En daarom kan ik spreken. En Jezus Christus is uit de doden opgestaan. Ik weet het, mijn redding ligt vast. En zolang hij niet terugkomt, is het Gods geduld dat deze aarde nog draait. Is het zijn wil dat niet één iemand verloren gaat. En daarom moeten wij doorzetten. Moeten wij niet denken, ze willen niet, God wil. Moeten we niet denken, het lukt niet vandaag, God is machtig. Moeten we niet denken, het is lang geleden. Nee, de kracht van Jezus Christus is gebleken. Hij stond op uit de dood. Dat is onze hoop. Ze kunnen mij eenmaal begraven, tussen zes planken wegdragen. Maar dat is het einde niet. De kerk kan heel klein worden en in de verdrukking wankelen. En God zal de tijd omwille van de uitverkorenen gaan verkorten in het einde van de dagen. Maar dit is vast en zeker. Ik leef eeuwig. En God zal ervoor zorgen dat al degenen die verkoren zijn en die geroepen worden, er echt zullen komen. Is het niet door mij, dan door mijn opvolger. Is het niet in mijn leven, dan na mijn dood. God is barmhartig. Als hij het voor mij was, is het dan ook niet voor een ander? Ja, misschien dat de jongens en meisjes zeggen, maar opnieuw geboren worden, wat betekent dat nou? Ik dacht, ja. Wat betekent dat nou? Ik las bij een collega in een preek een heel mooi voorbeeld, Ere wie eerder toekomt, van dominee Van Kampen. Stond eerder in Rotterdam, nu in Goes, geloof ik. M.M. Van Kampen. Moeite waard om eens naar te luisteren, zeker vanwege de voorbeelden. En het raakte mij, ik denk, dat kan ik goed gebruiken. Hij vertelde over een jongetje dat was gek op bouwpakketten. En dan niet om ze in de doos te laten zitten en te zeggen, ik heb een mooi bouwpakket, maar om ermee aan de slag te gaan. En één zo'n bouwpakket, dat was een bootje. Nou ja, dat moest hij maken. En hij ging ermee aan de slag. Een mooi scheepje, mast erop, zeiltje eraan. Toen het klaar was, toen zette hij het niet in een vitrine. Maar hij wilde er ook mee gaan spelen. Hij wilde kijken of dat bootje ook echt bleef drijven. En hij ging ermee naar het water. Bootje op het water. En daar ging hij. Toen ineens kwam er een andere jongen aan. En die zei, ik hoorde van je moeder dat ze je nodig heeft. Nou, zegt de jongen, dat is nou ook wat. Ik heb net mijn bootje weggeblazen, daar kom ik niet zo gauw meer bij. En ik heb geen stok om hem terug te halen. Wil jij eens op mijn bootje passen? De jongen wil dat wel. Dat zoontje gaat naar zijn moeder en die heeft zijn mama geholpen. En dan komt hij terug, als die klaar is. En dan is het bootje weg en de jongen ook. En hij kende die jongen verder helemaal niet. Hij heeft nog gevraagd, hebben jullie ergens een jongen gezien met een bootje? Maar nee. En dan tijden later in het dorp komt hij bij de tweedehandswinkel en dan kijkt hij in de etalage en dan ziet hij zijn bootje staan, 10 gulden. Ja, hij gaat naar binnen en zegt tegen die meneer achter de toonbank, dat is mijn bootje. Ja, zegt die man, dat kan iedereen wel zeggen, maar voor jou is die 10 gulden. En dan gaat hij naar huis en hij slaat zijn spaarvarkentje stuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gulden. Tekort, maar mama zegt, je krijgt er 3 gulden bij. En hij gaat naar de toonbank, naar die winkel. En hij legt 10 gulden op de toonbank en zegt, nou heb ik hem weer terug. Mag ik mijn bootje? Ja, nou mag je, als je ervoor betaalt dan. En als hij thuis komt met zijn bootje, dan denkt zijn moeder, nou ben ik toch wel benieuwd wat hij gaat doen. En ze loopt hem stilletjes achteraan als hij de trap op gaat naar zijn kamer. En dan ziet ze door de kier in de, bij de deur, zeg maar, hè, ziet ze dat hij op zijn bed gaat liggen. En dat hij zo zijn hoofd op de kussen legt en naar zijn bootje kijkt. En dan hoort ze hem zeggen, nou bootje, nou ben jij 2 keer van mij. De eerste keer heb ik je gemaakt en de tweede keer heb ik je gekocht. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld om duidelijk te maken, wat is nou wedergeboorte? Kijk, als wij geboren worden, zijn wij van God. Nou, zegt iemand, dat gaat zomaar niet. Oh nee, van wie bent u dan? Als Paulus op de Areopagus staat, dan zegt hij, wij zijn alle Gods geslacht. Er is niemand die ervoor koos om geboren te worden. En er is niemand in staat om kinderen te verwekken als God de zegen niet geeft. God is onze maker, onze schepper. Maar als er niets gebeurt na mijn eerste geboorte, als God mij ook niet terugkoopt uit de macht van de dood en de zonde en de hel. Kortom, waar Petrus het over heeft, hè, als wij niet kennen dat wij door het bloed van Jezus Christus gered en gekocht zijn, dan ga je voor eeuwig verloren. En daarom is die wedergeboorte zo belangrijk. Dat als je straks voor de troon van Jezus staat en het boek opengaat van de werken, dat je niet in twijfel hoeft te zeggen, Heer, hebt u een beetje geplust en gemind? Hebt u misschien toch ook wel gezien dat ik naast al die verkeerde dingen toch ook wel hersteld en vormd was? En dat ik dit heb gedaan en dat heb gedaan? Nee, dat je alleen maar van jezelf hoeft af te wijzen en te zeggen, daar staat hij, mijn redder. Dat is hem. Dat is de garantie voor een eeuwig leven voor mij. Hij heeft mij mee naar het kruis genomen. Hij is mijn dood gestorven. Hij heeft het leven met zijn opstanding voor mij verdiend. Dat heb ik gehoopt door de verdrukking heen. En dat zal ik straks zien als Jezus terugkomt. Hoop en geboorte. Ja, waar als je dat nou kwijt bent? Wat bedoelt u? Ja, dat voel je toch niet altijd. Soms voel je je als een hondje dat blaft naar de maan. Waar is het nou allemaal gebleven? Als ik maar wat meer vuur had. Soms dan kun je aan het avondmaal zitten en dan denk je, waar is het? Waar is het gebleven? Nou, als God begint, hè, en je bent opnieuw geboren, dan kan het in je gevoelsleven wel eens heel vlak worden. Maar dat is nog geen geloof. Gevoel is toegift. Gevoel is een plusje. Maar dat is de zaak zelf niet. Het is zo fijn als het er is, hè. Maar het is niet het fundament. Weet je wat het fundament is? Het geloof. En het geloof zegt, hij heeft het gedaan. Het geloof zegt, het zit niet alleen hier. En ik houd het niet alleen vast in deze handen die ook nog steeds zondigen. Die handen die zich soms ook kunnen ballen. God heeft het voor mij daar in de hemel met Jezus bewaard. Laatst was onze Lucas jarig. En toen kwam hij aan het einde van de verjaardagspartij. Wat heerlijk, hè, dat iedereen weer mocht komen en zo. Het was allemaal een drama de afgelopen jaren. Maar nu mochten opa en oma en de ooms en tantes komen. En toen kwam hij aan het einde van de avond, hè, kwam hij naar me toe met een envelop. Alsof hij de directeur van de bank was. Hij zei, kijk eens papa, €130. Maar hij lijkt wel een beetje op zijn vader. Die is nogal eens wat kwijt. En ik zei daarom, inmiddels ben ik ietsje geholpen door mijn vrouw daar wat nauwkeuriger in geworden. Jongen, dat is een hoop geld, zal ik het voor je bewaren. Want je weet hoe het gaat. Stel dat hij het keurig onder zijn kussen bewaart. Dan gaat de folder van de Top Toys open. Of hij komt met de laptop of de tablet. Dit is mooi en dat is mooi. En zijn allemaal speelgoed is zo stuk. Je moet het goed investeren. Nou, de Heere wist wel. Wij die leven van de hoop. Als je opnieuw geboren bent en het moet hebben van het bloed van Christus. Hoe vaak kun je toch weer niet de verkeerde keuzes maken. Daarom heeft de Heere gezegd, ik bewaar het voor je. Dan kan de duivel er niet meer bij. Al klaagt hij aan. Dat kan de antichrist in de eindtijd niet meer verzieken. Dat kun je zelf met je zonde en je twijfel en je ongeloof niet tekort doen. Daarom kijk omhoog, kind. Kijk daar. Daar ligt het vast. In de troon, bij Jezus. Door zijn doorboorde handen. Soms hoor je wel eens mensen zeggen, dominee kan er niet bij. Laat zei iemand dat tegen me. Ik zeg, dat is fijn. Dat was een beetje ondeugend van mij. Ik zou zelf ook boos worden hoor, als ik in het donker loop en iemand zegt dan tegen je, dat is fijn. Maar ik bedoelde te zeggen, kijk nou eens omhoog. Het is maar goed dat je er niet altijd bij kan. Daarom kun je het juist aan je hart drukken. Het is een erfenis die niet verwelkt, die onverderfelijk is en onbevlekkelijk. Dat wordt voor je bewaard, totdat Jezus komt. En je het einde van je redding ziet. Daar kom ik straks op terug. We gaan naar het tweede punt van de preek. Geloof en beproeving. Als je nou omhoog kijkt en je weet die erfenis ligt daar. Zomaar een paar dingen noemen. Eeuwig leven. De opstanding van het lichaam. Zonder zonde zijn. Nooit meer ziek worden. Tot de volkomen bestemming komen met ziel en lichaam. Dat je op een aarde loopt waar de dieren elkaar niet meer opeten. Waar er nooit meer antisemitisme is. Waar er nooit meer geloofsvervolgingen zijn. Waar er nooit meer het chemokuur drupt in een infuus. Al datgene wat God bewaart voor je. Wat lezen we? Dat wordt bewaard in de kracht van God door het geloof. Let u op het verband. Niet dat wordt bewaard door een krachtig geloof. Nee, het wordt door Gods kracht bewaard in het geloof. Het geloof spant dus niet de spierballen. Even met eerbied gesproken. Het geloof zwoegt niet naar het einde met heel veel oefening. Het geloof is het geloof van een geestelijk volwassene. Dat is worden als een kind. Hij heeft het beloofd. Gods kracht is de kracht die ik in de Bijbel tegenkom en in mijn eigen leven herken. Als God het voor mij in zijn kracht bewaart, dan geloof ik dat dat de God is van Mozes die zei, trek die stok uit, die staf. En hij kliefde de Rode Zee. Dan geloof ik dat dat die God is die tegen de leeuwen in de kuil bij Daniel zei, houd je bek. Eet hem niet op. Dan geloof ik dat dat die God is die de kracht had om Jezus uit de dood op te wekken. Die de kracht had om in zijn heiligheid niet in te grijpen toen Jezus stierf en hij bespot werd en verraden. Dat is de God die zei, het is er. Er zij licht. Dat is de God die zal zeggen tegen Jezus, ga maar, als de zoon des mensen. Ga maar terug, nu is de tijd aangebroken. Die kracht, daar moet ik het van hebben. En al kom ik soms niet verder als twee gevouwen handen, terwijl de zoute tranen erop druppen van verdriet. Als je lijdt, zoals die christen in de verstrooiing, omdat je eigen kind niet mee wil. Dat je hart ineenkrimpt. Het zal toch niet mijn vrouw, mijn zus, mijn broer, mijn buurman zijn. Die straks voor eeuwig wordt verdoemd, want dat is de keerzijde. Als je lijdt aan het feit dat er nog zoveel niet opnieuw geboren zijn. Je zegt, Heere, wanneer komt die dag dat zij nou ook dat? En Heere, geef me de kracht om ervoor te buigen als het niet gebeurt. U bent rechtvaardig. Om u dan te loven. Ja, dat is geloven in dat Gods kracht daarvoor zorgt. Dat geloof dat richt zich op een tijd die nog komt. Door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En die laatste tijd, dat is de tijd als Jezus zijn voet op de Olijfberg zal zetten. Dat is de tijd dat alles openvalt. Dat je niet meer tegen de achterkant van het borduurwerk, tegen al die warrige draden en knuppen aankijkt. Maar dat God zegt, dit is mijn plan voor Israël en de heidenen. Dit is waarvoor ik de wereld heb geschapen. Dit is waarom ik die gevallen wereld heb opgezocht. Dit is waarom ik opnieuw begin. Dit is waarom ik u een nieuw lichaam schenk. Dit is waarom ik mijn volk Israël verkoren heb als een licht voor de heidenen. Dit is waarom geheel Israël zalig moest worden. Ontroerend, hè, dat Petrus zegt, zoveel mensen voor jullie hebben ervan mogen profiteren en waren alleen maar gedienstig om jullie ten dienste te zijn in de tijd waarin we nu leven. En weet u, bij dat geloof geeft de Heere dan wel beproeving. Ik had het over die zoute tranen, die gevouwen handen, die blik omhoog. Petrus zegt het heel eerlijk. Als je de kracht van God ziet en gelooft, dan verheug je je. Maar soms is het nodig dat je bedroefd wordt. En dat doet de Heere niet om je pijn te doen, uit lust, uit verlangen om je te plagen, jongens. Echt niet. Maar dat hebben wij nodig. Zo het nodig is, hè, dat staat tussen haakjes. Soms staat het tussen haakjes in de vertaling en dan weet je, het staat er oorspronkelijk niet. Maar dan staat het schuin gedrukt. Dit staat ook in de grondtekst. Zo het nodig is. Je hoeft er niet om te vragen, hoor. Beproef mij maar veel. Laat maar veel verzoekingen van de duivel toe in mijn leven, Heer, want dat schijnt goed te zijn. Alsjeblieft, je weet niet wat je vraagt. Je overschat jezelf. Maar de Heer onderschat zijn kinderen nooit. Hij weet wat je aan kan. Hij weet wat je nodig hebt. En dat zeg ik ook met voorzichtige bescheidenheid. Als ik denk aan mijn eigen leven. Al die keren dat ik merkte, nou is de Heer aan het snoeien, zei ik niet meteen halleluja. Dan zeg je gewoon auw. En waarom? Waarom gaat het nou zo? Achteraf zeg je dank u, Heer. Als u dat pad niet had afgesneden. Als u daar geen streep had gezet. Als ik dat niet had meegemaakt. Dan was er geen groei geweest. Ik las ergens, nooit is de goddelijke landman zo dichtbij als wanneer hij snoeit. Dat doet hij niet met een lange arm. Maar dat doet hij zo met zijn gezicht dicht bij zijn kind. Om je te vormen. De beproeving van het geloof. Als er dingen in je leven worden toegelaten die je niet begrijpt. God vraagt het geloof als een kind. Heere, wat u doet is goed. Vers 7 lezen we, want de beproeving van uw geloof is veel kostbaarder dan die van het goud. Dat wordt een keer weer weggeworpen. Maar zoals het bij het goud gaat, dat is het beeld, zo doet de Heer het wel bij zijn kinderen. Dat is nog bijzonderder, dat is nog diepgaander. Ik hoorde eens van dames die als vrouwenvereniging op bezoek gingen bij een goudsmid. Om de werkwijze te zien en ze zagen dat zo gebeuren, hoe dat goud werd opgestookt en heet werd gemaakt, zodat de droesem, het vuil wat er in de loop van de tijd bij dat oude goud ingekomen was, naar boven kwam drijven. En dan ging daar een zeef overheen en nog wat ander materiaal, zodat het goud puur goud zou worden, zuiver goud. En die dames die zaten naar dat proces te kijken en toen was er één die zei, maar hoe weet u nu dat het vuur lang genoeg verhit is, het goud lang genoeg verhit, dat het vuur heet genoeg is gestookt, zodat het goud echt helemaal puur is? En toen zei hij, nou dat meet ik met allemaal moderne apparatuur. Maar mijn vader, die mij het vak nog geleerd heeft, die deed het gewoon echt op vuur met een grote pot en daar ging het goud in. En ik heb als jochie datzelfde gevraagd toen aan mijn vader. Pa, wanneer is het goud nou heet genoeg gestookt, zodat het goed is? Hij zei, en ik zal nooit vergeten dat mijn vader toen zei, jongen, ik kijk steeds boven die pot in dat goud. En als ik mijn gezicht weerspiegeld zie, is het goud zuiver. Dan stop ik met stoken, dan is het vuur heet genoeg geweest, dan is het doel bereikt. Zo'n mooi beeld. Als God zich over je leven heen buigt en je kraakt en je denkt, Heere, waarom? Dat je niet meer met gebalde vuisten dat waarom roept, maar met gevouwen handen en dat God zich over je heen buigt. Want laten we nou eerlijk zijn, hoeveel trots moet er niet aan? Hoe vaak moet die grote mond niet leren te zwijgen? Hoe vaak zit ik toch weer niet te veel zelf aan de knoppen? Hoe vaak moet de Heere mij weer niet leiden in het inzicht in zijn konende koninkrijk? Hoe vaak zit ik toch weer niet te veel vast aan het stof? Hoe vaak vergeet ik dat God heeft gezegd, het stopt niet met deze wereld. Er is meer beloofd. Juist als je losgemaakt wordt van aardse banden. Juist als je ziet wie je bent in Christus, waarvoor die beproevingen nodig zijn, des te meer ga je je richten op de toekomst. Hoor maar, daar heb je het weer. Want waar gaat het heen? Tot lof en eer, einde vers 7, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Als Hij zal komen op de wolk. Als Hij zal verschijnen. Dan zul je het zien. Waar nou alles goed voor was. Dan zul je het uit zijn mond horen. Wat nodig was hier, heeft je gemaakt tot wie je daar bent. Dat is ook zoiets, hè, wat een beetje ondergesneeuwd is in onze gezindten. Namelijk dat het er wel degelijk toe doet hoe wij hebben geleefd. Dat dat alles te maken heeft met de plaats en de positie die wij krijgen op de nieuwe aarde. De ene, zegt Paulus in 1 Korinthe 3, zal anders geoordeeld worden dan de ander. Ze gaan door hetzelfde oordeel heen, maar het heeft te maken met verschil. Dat wat hout, hooi en stoppelen is, dat zal door het oordeel heen vergaan. Ze worden wel gered, maar toch. Maar er zullen er ook door dat oordeel heen gaan waarvan God zegt, dat is goud. Dat is zilver. Dat is die drinkbeker. Dat is dat onderkleed wat je weggegeven hebt. Dat is dat woord dat je sprak tot je kind. Dat heb je voor mij gedaan. Wat moet dat zijn als je dat uit zijn mond hoort? Kom in. Ik zal u over veel zetten. Je bent over weinig getrouw geweest. Ja, dat zijn wonderlijke dingen, gemeente, als je dat kent. En nu de vraag, voordat we naar het derde en het meest korte punt van de preek gaan, jongens en meisjes. Herken je dit nu, hè? Het kan mooi klinken. Maar is dit nou ons leven? En dat zeg ik niet om even met de vinger te priemen. Of om mensen bewust er buiten te zetten. Om eens even tegen de collega's te zeggen. Ja, ik heb je separerend gepreekt. Is geen trucje. Is de ernst van dit moment. De klok slaat. 19:30. Maar het is 11:55. Als er nou iemand vanavond is. Hè, die zegt, dit ken ik niet. Wordt het dan niet de hoogste tijd? Als God zegt, dit is mijn barmhartigheid, dat het vanavond hierover gaat. Om je jaloers te maken, om dat verlangen te wekken, om dit ook te kennen. En dan mag ik je zeggen, heden, zo je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Ja, maar ik kan, nee, dat klopt, u kunt uzelf niet opnieuw geboren laten worden. Maar de Heere kan het, en Hij belooft het. Als u tot Hem vlucht, en tot Hem zucht, en tot Hem komt. Komt, neem van het water des levens om niet. Kom, koopt, zonder prijs, zonder geld. Hebt u dorst? Het is bij Hem te vinden. Bent u dood? Hij is het leven. Hebt u geen handen? Laat u zaligen. Hij is vanavond die het woord voert. En dan tot slot liefde en vreugde. Want wat doet Paulus dan in vers 8 en 9? De welke gij niet gezien hebt, dan heeft hij het over de Heer Jezus, hè. Hij heeft gezegd, hij komt eraan. Hij zal onthuld worden. Hij zal hier komen, terugkomen op de aarde. En u hebt hem nu nog niet gezien. Hij spreekt tot de generatie die niet zoals Petrus kan zeggen, och, als je onder de preken van Jezus zag, hoe die met vuur sprak, hè? Hoe die je dwars door je heen keken. Er is een hele generatie geweest die Jezus heeft gekend. En die kon zeggen, och, we hebben de tranen in zijn ogen gezien toen hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, waarom hebt u niet gewild? Er zijn er zelfs bij geweest die zeiden, die wisten hoe Jezus keek toen hij het uitriep, het is volbracht. Die kenden hem bij zijn stem, die wisten hoe hij keek, die wisten hoe hij liep. En Petrus zegt, ik ben er ook zo een, ooggetuigen. Maar hij schrijft hier aan een generatie die het hebben van horen zeggen. En wat staat er dan? En dat raakte mij zo enorm. Ik heb deze preek al 2 keer eerder gehouden. Misschien wel 3 keer, dat weet ik niet eens meer. Maar nu ik het erover heb, raakt het me weer. Meen ik oprecht. U die hem niet gezien hebt en toch van hem houdt, nochtans lief hebt. Ik denk, dat is waar. Dat is zo wonderlijk. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Ik heb al heel veel over hem mogen preken. En ik zing heel graag van hem. En toch is het de enige persoon waarvan ik kan zeggen, dat is mijn allerliefste. Ik hou veel van mijn zoon, die is erbij. En als ik het zou moeten zeggen met mijn gezin erbij, ik meen het oprecht. Hoeveel ik ook van ze houd. Jezus is 1. Allerliefste. Hoe kan ik dat nou zeggen? Ik weet niet hoe die eruit ziet. Ik heb het alleen maar van horen zeggen. Is dat niet het wonder van het geloof? Is dat niet het bewijs? Dat als Hij in je hart komt en de Geest van Christus in je woont. Dat je het zo volhoudt, Heere. Ik leef niet bij het zichtbare. U hebt het toch zelf gezegd, Heere, tegen tobbers als Thomas. Zalig zijn zij die niet hebben gezien en nochtans hebben geloofd. De liefde die God uitstort in je hart voor zijn zoon. Ik kan daar al zoveel vreugde in hebben als ik, onlangs hadden we vorige week zondag avondmaal in Rotterdam. Dan proef je en dan smaak je. Ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij voor mij gebonden, zodat ik vrij werd gezet. Hij voor mij in de Godverlatenheid, zodat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Wat een vreugde geeft dat. Maar wat moet het zijn? Verlang je daar ook naar? Wat moet het zijn als ik met deze ogen of met nieuwe ogen na mijn dood zal opstaan en voor het allereerst hem zien van wie ik heb gepreekt, in wie ik heb geloofd. Dat is zo'n wonderlijke gedachte. Daar gaat het heen. Ik zou niet weten wat ik daar precies zal moeten zeggen. Misschien wel zoiets als: mijn Jezus, ik houd van u. En ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Je redder. In de ogen kijken. De tekenen in zijn handen zien. Dat is geen vaag toekomstperspectief, hè? Maar dat is echt wat ons staat te gebeuren. En dan kunnen we heel lang praten over hoe dat dan precies gaat als Jezus terugkomt. Maar er komt een nieuwe aarde. En er komt een nieuw lichaam. En er komt een toekomst vol van hoop. Dat heeft Hij ons beloofd. Liefde. Liefde is het die de vreugde gaande houdt. Wat een voorrecht dat ik weten mag, Heere. U die mij eerst hebt lief gehad. U die de liefde gaande houdt. Dat is mijn vreugde. Volle verzekering. Altijd geweest. Ik krijg straks het einde van het geloof. De totale redding. En dat gaat niet alleen maar over dat ik dan God eeuwig mag loven. Omdat mijn zonden vergeven zijn. Vroeger dacht ik dat, jongens en meisjes. Alsof het eindstation de hemel was. Dat slechts de wachtkamer. De mens is geschapen voor de aarde. En echt hoor. Het zal niet altijd kerk zijn. Ik geloof vast dat er niet eens meer kerkgebouwen nodig zijn. Heel die nieuwe aarde is er. Om tot Gods eer te leven. En natuurlijk zal daar gezongen worden. En natuurlijk zullen we daar spreken over de Heere. Maar dat mag je ook doen. Met die specifieke gaven die de Heere je geeft om de aarde weer te bewerken. Om te genieten van Gods hele schepping. Ik zal nooit vergeten dat ik voor de lijst, voor de HAVO, een boek moest lezen van B. Nijenhuis, De Tornado. Als u het niet gelezen hebt, dan moet u het zeker doen. En in dat boek komt een man voor, die heet Ezen. Die man heeft een zwakke gezondheid en is boer. En dat ging niet samen. Maar het liefste wat hij deed was spitten. Spitten in de Gods aarde, in Gods akker. Zo zei hij het, allemaal voor God. Ik ben zo graag bezig met die natuur. Alles ter ere Gods. Ja, zegt iemand, Is dat nou een christen? Nou, moet je verwachten. Toen hij op sterven lag, toen zei hij: zet maar op mijn grafsteen wat mijn verwachting is. Eenmaal zal ik spitten en niet meer moe worden. Ja, zegt iemand, maar we zullen daar toch God groot maken. Ja, dat kan ook tijdens het spitten. Dan mag je ook zingen. Zo concreet is het, hè. Dat een mens weer tot zijn bestemming komt en daar op die aarde God zal groot maken in al zijn daden. Dat je kunt verheugen dat het dierenleed voorbij is. Dat de aarde niet meer wordt uitgeput. Dat er niet meer hoeft worden gesteggeld over stikstof of wat dan ook. Maar dat God daar tot zijn recht komt en dat zijn eer daar schittert. En dat uit Jood en Heiden heel dat nieuwe volk is bijeengebracht. Dat er niemand meer is die zonde doet. Dat je je niet eens meer voor kunt stellen wat dat is. Want je kunt het niet meer, al zou je het willen. Daar gaat het over. Zo'n boodschap is ons al zo vaak gebracht. Daar eindigt het hoofdstuk toch mee. Dat woord dat onder u verkondigd is. Wat er ook voorbij gaat. Hoe kwetsbaar wij als mens ook zijn. Eén ding is duidelijk. Wie aan Gods genade en barmhartigheid genoeg heeft, die heeft alles. Gisteren stond ik bij de kist van een overleden vrouw van 96 jaar. De moeder van dominee Schinkelshoek, lid in de Laankerk. Haar zoon heeft haar mogen begraven met een ontzettend bijzondere rouwdienst ook, waarin hij mocht getuigen. Zijn moeder was met 40 jaar weduwe. 50 jaar weduwe geweest. Heel vaak geroepen: waarom, Heere? Dat heeft ze nooit helemaal begrepen. Maar wat ze wel leerde geloven is dat God tot haar zei: lees nou eens in de Bijbel. En dat ze in die Bijbel Jezus tegenkwam die zei: mijn genade is u genoeg. En zo dement als ze was aan het einde van haar leven. Zo uitgemergeld ze daar lag in de kist. Ik dacht: vrouw, voor het oog ben je niks. En wat heb je nou gepresteerd in je leven? Maar wat een toekomst. Ze heeft het woord geloofd. Ze zal eenmaal opstaan. 96 jaar hier geleefd. Maar wat moet het zijn? Of je nou 14 jaar bent of je sterft. Of 96. Als je weten mag, na de dood is het leven mij bereid. Dat is mijn hoop. Wat God geboren deed worden, blijft altijd leven. Dat is mijn geloof. Wat er ook is aan beproeving en verzoeking. Dit is mijn vreugde. Want Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Zegt u dat mee? En jij? Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen 73 en daarvan vers 12 en ook vers 13. 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten?
Laten we samen danken en bidden. Dank, Heere, voor uw Zoon, onze Heere. Dank voor uw grote barmhartigheid. En dat het werk van u altijd van de andere kant komt, zodat wij het nooit verliezen als u bent begonnen. Dat verlies in de kerk altijd winst is. En dat de toekomst, hoe beslagen de levensruiten ook kunnen zijn, toch zeker is. Hoe dwaas als we op zo'n redding geen acht geven. Hoe gelukkig als we binnen de veilige muren van uw koninkrijk zijn gebracht. Leer ons, Heere, om op het smalle pad te leven. Niet mee te gaan met allerlei wind van leer, ook vandaag. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zullen bezwijken voor de trekkracht van de wereld. Voor lauwheid en ingezonkenheid. Open onze ogen, Heere, voor de sporen die u trekt door de tijd. En leer ons met de hand op de Bijbel de bazuin te blazen. Te letten op wat u doet met Israël. Te zien naar omhoog, naar de komst van Jezus. En bewaar ons ervoor, Heere, dat deze dienst eenmaal zal getuigen tegen ons. Gaat u met ons mee van hier naar huis in deze nieuw begonnen week? Wat kunnen we er tegenop zien en wat kunnen we er naar uitzien? Dat kan in één mens allebei aanwezig zijn en het kan ook zo ver uit elkaar liggen. We bidden, Heere, dat in alle dingen die u op ons pad brengt, ook mogen zien dat u ons leven leidt tot in de kleinste details. Gedenk degenen die een kruis dragen, die verdrietig zijn, om wat voor reden dan ook, die weten wat het is om angst te hebben. Faalangst, angst voor de dood, angst voor wat mensen van hen vinden, angst voor alles. We bidden voor hen, Heere, of u ze wil helpen om, als ze die angst onder ogen komen, te zien dat er één is die sterker is. Omdat er één is, u Heere Jezus, die doodsbenauwd was in de hof van Gethsemane. U de medelijdende hoge priester die ons in alles gelijk geworden bent. Geef die troost. Geef dat ook bij alle andere zorgen en noden en wonden die wij kunnen meedragen in het leven. We mogen ervaren, de Heere ziet het niet alleen, maar hij neemt het ook van mij over in zijn grote hand. We danken u, Heere, ook voor alle zegeningen, dat u ons uw woord nog geeft, dat we in vrijheid mogen samenkomen, als we wel gezond zijn, als we wel een partner hebben, als we niet weten wat het is om met angst te leven. We danken u, Heere, dat u ook die dingen geeft en ook hier een herder en leraar schonk, die graaft in het woord, die deelt uit het woord, die bewogen is met de gemeente. Geef hem, Heere, blijvend de gezindheid van Jezus Christus. Gedenk hem samen met zijn vrouw. Denk er ook aan de broeders, andere broeders van de kerkraad, de kerkvoogdij, alle die een taak hebben in het midden van de gemeente. Heel praktisch soms ook, Heere, zegen ze. En geef dat ze in de verwachting van uw komst ook ijverig zullen dienen. Heere, dat leggen wij voor u neer. Niet alleen voor deze gemeente en voor de mensen hier aanwezig en thuis met ons verbonden, maar we denken ook aan deze grote wereld. Heere, we bidden om de bekering van Israël. En we houden u aan uw eigen belofte. We bidden, Heere, voor de vervolgde kerk. We vragen uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Denk ook aan Nederland. En geef dat er mannen en vrouwen zullen opstaan. Steeds weer op zullen staan. Die zich niet de mond laten snoeren. Die u de gave van de profetie geeft. En het inzicht ook in de tijd. Wat hebben we dat nodig, Heere? Dat weet u. En daarom bidden we het van u. In de naam van Jezus Christus. Met de vraag of uw koninkrijk mag komen. Uw naam zal worden geheiligd. En uw wil zal geschieden. Want u is de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar Psalm 43.
waar gesproken wordt over verlangend opgaan naar de altaren van God, waar gezongen wordt van de onuitsprekelijke vreugde die eindeloos zal verheugen. En waar ook wel duidelijk wordt, als we vers 4 gehad hebben, dat in vers 5 het nog steeds niet de lofzang is in een nieuw lichaam. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? En toch, hè, berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsomdagen. Uw hoop, heb je dat woord weer? Herleef naar zijn gebod, naar zijn woord. Mijn redder is mijn God. 4 en 5 van 43.
Verheft u uw harten tot God, ontvang zijn zegen en gaat u zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.